We lezen vanmorgen met elkaar Rut 4 en daar hopen we vanmorgen ook bij stil te staan. Daarmee besluiten we dan ook de prekenserie over het leven van Rut. We lezen met elkaar Rut 4 en dan ook het hoofdstuk in haar geheel.
En Boas ging op in de poort en zette zich al daar en zie, de losser, van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zei hij, wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een, en hij week derwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudsten der stad en zei, zet u hier. En ze zetten zich. Toen zei hij tot die losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabieten land wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid de inwoners en in tegenwoordigheid de oudste mijns volks, zo zult gij het lossen, los het, en zo zou men het niet zou lossen, verklaar het mij dat ik het weten, want er is niemand behalve gij die het lossen, en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar Boas zei, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij ook aanvaarden het aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam der verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Toen zei die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Nu was dit van ouds een gewoonte in Israël, bij de lossingen, bij de verwisseling, om de ganse zaak te bevestigen, zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit was tot de getuigenis in Israël. Zo zei deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u, en hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tot de oudsten en al het volk, gij lieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech is geweest, en alles wat van Giljon en Machlon is geweest van de hand van Naomi. En daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Machlon tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken. Opdat de naam van de verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broeders, en van de poort zijner plaats, gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, mitsgades de oudsten, zeiden, wij zijn getuigen. De Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben en handel kloekelijk in Efrata. En maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heer u geven zal uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouw. En hij ging tot haar in en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losse te geven, en zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot de verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren, en zij noemden zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewoon Hezron, Hezron gewoon Ram, en Ram gewoon Abinadab, en Abinadab gewoon Nahesson, en Nahesson gewoon Salma, en Salmon gewoon Boas, en Boas gewoon Obed. En Obed gewon Isaï, en Isaï gewon David.
Geliefde gemeente, de kracht in een goed verhaal, zo zeggen we wel eens, schuilt in verrassingen. Zaken die we niet zouden verwachten, en ook een einde dat we nooit zouden uitdenken. Verrassende elementen in een verhaal maken het spannend. En een plot, iets waar het naartoe loopt, wat ook niet gedacht is en verwacht is, spanning wordt opgebouwd, daarin schuilt ook kracht, wanneer het gaat om een goed verhaal. Wel, die elementen komen we ook tegen in de geschiedenis van Rut. Nee, Rut, jongens en meisjes, is maar niet een spannend verhaal. Rut is geschiedenis, maar de elementen zitten er wel in. Want het was toch ook wel een verrassing dat Rut hoorde op de dorsloer van Boas dat er nog een nadere losser was, een losser die dichter bij haar stond dan Boas. Ja, dat er nog een andere losser was, dat had ze al gehoord van Naomi. Maar dat er nog een losser was die ook dichter bij Elimelech, dichter bij Naomi en daarmee ook dichter bij Rut stond, dat hoorde ze voor het eerst. Het was verrassend voor haar. Maar ook de grote ontknoping, als ik het zo mag zeggen vanmorgen, ook de grote ontknoping van de geschiedenis van Rut is ook boven verwachting. Want in Rut 4 gaat het niet over één losser, maar in dit hoofdstuk komen we maar liefst 4 lossers tegen. 4 lossers die schuilgaan achter de geschiedenis van Rut, ja waar de geschiedenis van Rut op uitloopt. En met het gebed, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, willen we stilstaan bij Rut 4, zoals we dat samen met elkaar hebben gelezen. Rut 4 is de stof voor de verkondiging van morgen. Ik schrijf als thema boven de verkondiging, de bruid van Boas. De bruid van Boas. En dan gaat het over Rut, dat voelen we allemaal aan, denk ik, vanmorgen. De bruid van Boas. We letten op 3 gedachten. Allereerst de lossing geweigerd. Want we zullen zien hoe de eerste losser uiteindelijk de lossing weigert. Dan letten we op vers 1 tot en met vers 6. In onze tweede gedachte de lossing geaccepteerd. Want we hebben ook gelezen dat Boas, de tweede losser uit dit gedeelte, de lossing accepteert. Vers 7 tot en met vers 12. En tot slot de lossing geprezen, want we zien in dit gedeelte hoe het losserschap wordt geprezen. De vrouwen in Bethlehem, ze heffen als het ware de lofzang aan. Ze prijzen het feit dat Naomi en Rut gelost zijn. Ze prijzen een andere losser, dat is Obed, dat is de derde losser in dit gedeelte. En dat belichten we dan vanuit de laatste verzen van dit hoofdstuk. Vers 13 tot en met vers 22. En dan blijft er in dat gedeelte nog 1 losser over. En daar loopt deze geschiedenis op uit. Dus 3 gedachten. De lossing geweigerd. De lossing geaccepteerd. De lossing geprezen. Dat alles onder het thema de bruid van Boas. Vorige week, gemeente, bevonden we ons op de dorsvloer en hebben we gezien hoe Boas daar werkzaam was op de dorsvloer. Hij had gegeten, hij had gedronken, toen had hij zijn weg gezocht, vrolijk van hart, naar een plaats bij een korenhoop en daar had hij zich neergelegd, daar was hij gaan liggen onder een deken. En alles werd in de stilte van de nacht, van het donker, gadegeslagen door Rut en ze was heel stilletjes naar Boas toegeslopen, had de deken opzij gelegd van zijn voeteneind en was bij Boas gaan liggen. Ja, we hebben het tegen elkaar gezegd. Wat zou op dat moment gebeurd zijn wanneer we zouden kijken naar onze tijd en naar de tijd waarin wij leven en ons bevinden? Want in het holst van de nacht werd Boas wakker en zag hij opeens een vrouw liggen aan zijn voeten. Ja, wat zou menig man hebben gedaan? Nu gemeente, ik zeg maar heel eerlijk, als het een goedkope streekroman was geweest, dan hadden we het wel kunnen invullen. Een zwoele zomernacht, een romantische sterrenhemel. Maar gemeente, de Bijbel is geen roman. De Bijbel is geschiedenis, gewijde geschiedenis. Ja, de Bijbel schrijft heilsgeschiedenis. En dat blijkt ook heel duidelijk in het hoofdstuk dat we nu met elkaar gaan overdenken. We gaan met elkaar naar vers 1, gemeente. Daar vervolgt de heilsgeschiedenis zich. We lezen daar, en Boas ging op in de poort. Ja, Boas en Rut hebben samen de hele nacht doorgebracht. Boas heeft het tegen Rut gezegd. Blijf maar hier, blijf bij mij vannacht. Uiteindelijk is in de vroege morgen, toen mensen elkaar nog niet konden herkennen, Rut naar huis gegaan en toen heeft Naomi het tegen Rut gezegd. Zit stil, mijn dochter. Zit stil. Zie hoe de zaak zal vallen, want deze man zal niet rusten totdat hij heden deze zaak voleind hebben. En dat had Naomi scherp gezien. Dat had Naomi heel goed gezien. Want zo vroeg als het dag werd, zien we in gedachten Boas rusteloos gaan naar de poort van de stad Bethlehem. De poort, gemeente, dat moeten we vanmorgen even toelichten, was in het oude Israël een belangrijke plaats. Jongens en meisjes, steden lagen vaak wat hoger. Steden waren vaak goed beveiligd door een dikke muur. En in die muur zat een toegangspoort, een grote deur. En dan moeten we niet denken aan een deur zoals wij dat in onze tijd kennen, maar grote deuren, stevige deuren, die waren verzwaard. En die poort was als het ware een grote ruimte. We moeten maar denken aan een stadspoort van Delft of van Sneek in onze tijd. Brede poorten, waar een grote ruimte zich bevond. En dan had die poort ook een belangrijke functie. Verschillende functies zouden we kunnen zeggen. Allereerst ontmoeten mensen elkaar daar in de poort. Want we begrijpen allemaal met elkaar dat er heel veel werk gedaan moest worden buiten de stadspoort, op de akkers die vaak buiten de stad lagen. De waterbron lag vaak ook buiten de stadspoort. Dus wanneer mensen water gingen halen bij de waterbron of gingen werken op de akker buiten de stadspoort, dan kwamen ze door die poort, dan ontmoetten ze elkaar daar, daar kruisten ze elkaar. En we begrijpen wel, dan was er vaak ook gesprek. Dan was er vaak gesprek tussen die mensen die elkaar daar passeerden en daar ontmoetten. Poort was ook een belangrijke plaats als het gaat om het drijven van handel. Er was vaak een plein bij die stadspoort en op dat plein werden vaak marktkramen gezet. Er werden vaak goederen verkocht. Denk maar kinderen aan de markt die wij hier kennen in Sliedrecht op woensdagmorgen. Tweede functie. En de derde functie van de stadspoort was deze, dat er ook rechtspraak plaatsvond. Er was nog geen rechtbank, maar wanneer er belangrijke zaken geregeld of bekrachtigd moesten worden, gebeurde dat ook in die stadspoort. Wanneer er land van de ene eigenaar naar de andere eigenaar overging en wij tegenwoordig naar een notaris zouden gaan om dat soort belangrijke zaken vast te leggen, dan gebeurde dat allemaal in de poort van de stad. We zouden het zo kunnen zeggen vanmorgen, de stadspoort en wat daar plaatsvond, dat lijkt wel enigszins op het gemeentehuis van tegenwoordig, op het werk van een notaris dat er plaatsvindt en ook het werk dat plaatsvindt in een rechtbank tijdens een rechtszitting. Daar moeten we maar aan denken vanmorgen. En nu gaat Boas naar die poort en wat zegt vers 1, hij zet zich al daar, hij gaat daar zitten. En dan vraagt de Bijbelschrijver onze nauwkeurige aandacht. En zie, tijdens het bezinningsuur voor het avondmaal hebben we ook gezegd, dan moeten we niet alleen opletten, dan moeten we er niet alleen scherp op zijn op datgene wat er gaat gebeuren. Let op! Nee, dan wil de Bijbelschrijver ook onze aandacht vestigen op de bijzondere leiding en voorzienigheid van de Heere. Dus we moeten opletten wat er op dit moment gaat gebeuren, omdat de Heere leidt en bestuurt. Wat bestuurt de Heere dan? Wat leidt Hij dan in zijn voorzienigheid? Wel dat de nadere losser voorbij komt. Uitgerekend nu. Terwijl Boas daar zit, komt die nadere losser voorbij en Boas, zodra hij die losser ziet, roept naar hem. Wijk herwaarts. Zet u hier. Gij zulke heen. Die woorden moeten we even voor u vertalen. Dat is belangrijk, gemeente. Allereerst zegt Boas, wijk herwaarts. Kom hier. Kom hier naartoe. Nadere losser. Zet u hier. Ga zitten. Gij, dat is dus die nadere losser. En dan komt er een woordje, gemeente, en dat behoeft iets meer uitleg. Zulk een staat er in onze Bijbel. En daar staat een Hebreeuws woord, en dat moet ik vanmorgen wat toelichten. Een Hebreeuws woord, namelijk ploni almoni. En dan zou dat bij ons de gedachte kunnen oproepen van een Italiaanse operazanger, ploni almoni. Nee, daar moeten we niet aan denken. Het heeft niks met Italië te maken. Nee, het heeft te maken met Hebreeuws. Het is een Hebreeuws woord en ploni almoni betekent zoveel als, ja, in onze tijd zouden we zeggen, en, nomenescio, iemand die onbekend is. Wij zeggen het wel eens tegen elkaar, die en die, als we de naam niet willen noemen van iemand. Wel, daar moeten we vanmorgen aan denken. De naam die hier beschreven wordt in het Hebreeuws, ploni almoni, is een onbekende. Die naam wordt hier verzwegen. En dat is bijzonder. Want wij mogen met vrijmoedigheid aannemen dat die naam echt wel bekend is geweest bij Boas. En dat Boas die man gewoon bij de naam heeft genoemd. Bethlehem was helemaal niet zo groot. Men kende elkaar in Bethlehem. Het gaat hier om een nadere losser. Dus die losser is de naam echt wel bekend van geweest. Nee, dat hier ploni almoni wordt gezegd voor die man die voorbij komt, heeft een bijzondere reden en daar kom ik zo meteen op terug. Wel, ploni almoni gaat ook zitten. En wat doet Boas dan? Hij neemt 10 mannen van de oudsten van de stad. Het woord oudste, daar ligt een verwijzing in naar het woord baard. Het zijn bebaarde, wijze mannen. Mannen die de wijsheid als het ware in pacht lijken te hebben. Die gerijpt zijn door het leven. Die wijsheid hebben opgedaan in de loop van het leven. 10 mannen, die gaan ook zitten. Denk jonge mensen maar aan een soort Amerikaanse jury. Wat je wel in onze tijd ziet. Spreken recht. Nu in de Hebreeuwse wereld hebben 10 mannen dat gezag. Een dienst in de synagoge tot op de dag van vandaag vereist ook 10 mannen, een minyan, zo wordt dat genoemd in het Hebreeuws, 10 mannen, dan kan de dienst voortgang vinden. En dan zitten die 10 mannen daar, die oudsten, samen met Boas en ploni almoni, en dan zegt Boas tot de nadere losser, vers 3. Het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit haar Moabietenland wedergekomen is, verkocht. We mogen het ook zo lezen dat Elimelech dat stuk land destijds van de hand heeft gedaan toen hij vertrok naar Moab. We mogen het ook zo lezen dat Naomi dat zelfstandig heeft gedaan, omdat Naomi zich gedwongen zag om dat stuk land dat ze nog had ook van de hand te doen. Kan allebei. Hoe het ook zij, Naomi heeft dat stukje land, wat aanvankelijk in haar bezit is geweest, verkocht. En dan zegt Boas het in vers 4 heel plechtig. Die woorden moeten we als het ware proeven vanmorgen. Ik zal het voor uw oor openbaren, zegt hij tegen de nadere losser. Ik zal het aan u bekendmaken. Luister. Aanvaard het in tegenwoordigheid van de inwoners en tegenwoordigheid van de oudsten van mijn volk. Dus het volk is getuige, de oudsten zijn getuige, ploni almoni. Verklaar het mij, los je of los je niet? Los je dat land, Naomi, of los je niet? Verklaar het maar, publiekelijk, openbaar, voor de oren van de oudsten, voor de oren van het volk. Zeg het maar. Nu kunnen we het gezicht van Boas niet lezen en we kunnen nog minder in zijn hart kijken, maar ik denk dat de spanning oprecht is opgelopen in het leven van Boas. Want Boas heeft een betrekking gekregen op Rut. Echt, dat weten we. Dat hebben we voldoende gezien, denk ik. Dus nu Boas deze vraag stelt, zult u lossen of niet, heeft zich ongetwijfeld de spanning opgebouwd in het leven van Boas. En wat zegt Ploni Almoni? Ik zal het lossen. Ja, dan voelen we wel aan, dan is de romantiek als het ware wel weg. Dan staat Boas met eerbied gesproken, met beide benen op de grond. Want de nadere losser zal lossen. Maar dan doet Boas iets, gemeente. En ik geloof dat Boas daar goed over nagedacht heeft. Boas zegt het, vers 5, ten dagen als het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult u het ook aanvaarden van Rut. Ik zeg het maar heel eenvoudig vanmorgen, gemeente, om tot de kern te komen. Als u het land koopt, bent u ook meteen getrouwd. Met Rut, de Moabitische. Dat moet u ook aanvaarden. Dat moet u ook accepteren. Kijk, en als Ploni Almoni dat hoort, ja, dan krabbelt hij terug. Dan deinst hij terug voor het kopen van dat stuk land. En voor het trouwen met Rut. Want dan zegt hij het, ik zal het niet kunnen lossen. Ik kan het niet. We gaan onze eerste gedachte proberen af te ronden, gemeente. Waarom zegt de losser hier dat hij niet kan lossen? Wel, het heeft er alle schijn van dat hij niet Rut wil huwen, Rut wil trouwen, omdat het hem te veel gaat kosten. Kijk, dat stuk land, dat wil hij nog wel aankopen. Dat betekent een stukje extra grond voor hem. En dat van dat stuk land het pensioen van Naomi betaald moet worden, dat wil hij ook wel accepteren. Maar als Ploni Almoni ook met Rut moet trouwen, en ze zullen vervolgens een kind krijgen, zal dat kind geschreven worden op de naam van Machlon. Niet op de naam van die nadere losser, niet op de naam van Ploni Almoni. Het betekent ook dat het stuk land medegedeeld zal moeten worden met Rut, met haar kind, en als er meer kinderen mogen komen, ook met die andere kinderen. Kijk, en dat kost die nadere losser allemaal te veel. Hij ziet dat land als het ware helemaal in rook opgaan. Het levert hem te weinig op. Gemeente, zo kan het nog zijn. Ook in het materiële leven, dat er mensen zijn die eigenlijk alleen maar kunnen denken in getallen. En dan bedoel ik vanmorgen geen computerprogrammeurs die alleen maar in eentjes en nulletjes denken wanneer ze aan het werk zijn. Nee, mensen die altijd belust zijn op winst. Altijd aan het rekenen zijn. De kosten en de baten die als het ware jonge mensen met eurotekens op Netflix door de wereld gaan. Berekenend. Materialistisch. Ze moeten er zelf beter van worden. Want anders. En nu wordt er wel gezegd dat deze losser het beeld is van de wet. Dat die nadere losser niet kan lossen, net zoals dat de wet ons niet kan brengen in het land Kanaan, net zo min Mozes ons kan brengen in het land Kanaan, dat kan alleen de meerdere Jozua. Maar ik weet het niet of we die lijn mogen trekken, gemeente. Ik ben bang dat we dan wel heel veel gaan vergeestelijken als we deze nadere losser gaan vergelijken met de wet. Het is waar, de wet kan ons niet verlossen. Het is waar dat de wet ons niet in Kanaan brengt. Maar om die lijn te trekken vind ik gevaarlijk. Daar ben ik voorzichtig mee. Maar ik durf aan het eind van de eerste gedachte wel met alle vrijmoedigheid een andere lijn te trekken. En dat is de lijn van Boas naar de grote Boas. Want wij zien hier Boas gaan naar de poort. Naar de openbare poort waar mensen samenkomen. Waar het recht gesproken wordt. Nee, Boas is niet naar de nader losser gegaan om hem thuis te spreken onder vier ogen. Had hij ook kunnen doen. Nee, Boas gaat naar de poort waar het recht gesproken wordt, waar handel gedreven wordt voor de ogen van mensen. Kijk, en nu gaan we dan de lijnen doortrekken naar de grote Boas. De Heer Jezus Christus. Hij is ook gegaan naar een plaats van recht. Zien we hem daar niet staan? Op die plaats die in de Bijbel genoemd wordt, Litostrotos. Geplaveide plaats, betegelde plaats, daar waar recht gesproken wordt. Heeft Christus als de grote Boas niet gestaan voor Pilatus die recht heeft gesproken? Heeft Christus zijn volk ook niet door recht daardoor verlost? Er wordt in de poort, heb ik net gezegd, ook handel gedreven. Er gaan goederen van de ene naar de andere over. Gemeente, zo heeft Christus in zijn goedheid zijn volk gekocht. Niet door vergankelijke dingen, door zilver of goud, zegt Petrus. Nee, maar door zijn eigen dierbaar bloed. Dat was de prijs die werd betaald toen Christus het recht van God volvoerde. Wilt u de prijs weten, gemeente? Ga in gedachten met me mee naar Golgotha. En kijk eens wat daar van het vloekhout van Golgotha naar beneden loopt. Donkerrood bloed. Elke druppel die daar valt van het kruishout van Golgotha, elke druppel bloed die Christus stort, is als het ware een muntstuk waarmee hij zijn kerk, zijn bruid, koopt. En dat alles, gemeente, publiekelijk, voor de ogen van het volk. Want we zien in gedachten hoe er allemaal mensen voorbij de heuveltop Golgotha komen. En hoe ze blijven staan daar buiten de stadspoort. En hoe ze het zien hoe Christus daar als de grote losser zijn leven geeft en zijn leven laat. Geliefde gemeente, ik, u, jij en ik, we hebben de dood verdiend. We hebben de eeuwige dood verdiend. Wij zitten vast in de banden van de duivel zoals we ter wereld komen. Vastgeketend aan de zonde. En inderdaad, vorige week is het ook gezegd, maar het is een heilzame herhaling. Dat goede land, dat paradijs, we zijn het kwijtgeraakt. Maar door de grote Goël, door de meerdere van Boas, kan alles vanmorgen weer in ons eigendom terechtkomen. En ik hoop dat dat wonder ook in uw leven is gebeurd. Vrijgekocht van de zonde. Het land, het goede land weer teruggekregen. En dat u het eigendom bent geworden van deze Goël, deze Boas, die zijn hartebloed heeft gestort in een weg van recht. Wij zouden naar recht moeten sterven. Daar moeten we ons hoofd vanmorgen maar onder buigen, onder dat recht. Maar Christus is nu in de plaats gaan staan voor al zijn kinderen. En zo kan inderdaad Sion door recht worden verlost. De lossing geweigerd. We gaan naar onze tweede gedachte. De lossing geaccepteerd. Er vindt een bijzondere ceremonie plaats. Ik wil daar kort in zijn vanmorgen. Maar we lezen in vers 7 dat de nadere losser, Ploni Almoni, zijn schoen uitdoet en die geeft aan zijn naaste. Als het hier gaat om de naaste, gaat het om Boas. Daarmee doet als het ware deze nadere losser afstand van het recht om zijn schoen, zijn voet nog te zetten op een stuk grond. Hij kan daar geen aanspraak meer op maken. Dat stuk grond zal niet zijn eigendom worden, dat ligt erin opgesloten. Als u een tekstverwijzing daarbij wilt hebben, dan zou u kunnen lezen Psalm 60. Daar lezen we dat David zegt, ik zal mijn schoen werpen op Edom. Dat betekent dat ook Edom eigendom zal worden van het rijk van David. Wel, wanneer de schoen er opgeworpen wordt, wanneer de schoen er opgezet wordt, dan betekent dat als het ware heerschappij, een bepaald recht. Wel, zegt die nadere losser, Ik doe afstand van dat recht. Hier, Boas, heb je mijn schoen. Ik zal met deze schoen mijn voet niet zetten op het erfdeel van Naomi, op dat stuk land waar ik net afstand van heb gedaan. En dan aanvaardt Boas de lossing. En dan moet u even met mij meelezen wat Boas dan zegt. Tot de oudsten en tot het volk in vers 9. Gijlieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Gilion en Machlon geweest is van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Machlons huisvrouw, tot een vrouw. Boas zegt hier als het ware: de schulden van al deze mensen die ik hier nu noem, die aanvaard ik. De mensen die hier genoemd worden in de tekst, hebben schulden opgebouwd, maar ik wil hen lossen. Ik neem die schuld over. Ik sta voor die zaak in. En nu laat ik een stilte vallen. Niet omdat er iemand binnenkomt, maar ik laat een stilte vallen, gemeente, omdat wij iemand missen in dit gedeelte. Kijkt u eens even met me mee. Ik lees in vers 9 en 10 van Elimelech. Ik lees van Gilion. Ik lees van Machlon. Ik lees van Naomi. Ik lees van Rut. Ik lees opnieuw van Machlon. Wie missen we er vanmorgen? Orpa. Ik mis Orpa. Boas staat voor al deze mensen in. Maar ik lees niet meer van Orpa. En dat is vanmorgen ook een ernstige boodschap, gemeente. Want we hebben tijdens de eerste keer dat we stilstonden bij het boek Rut gezien, tijdens de belijdenisdienst, hoe Orpa terug is gegaan naar haar land, naar haar volk en naar haar afgoden. En nu heeft ze geen losser. Orpa kom ik in dit gedeelte niet meer tegen. En dat is inderdaad terecht een boodschap met ernst. Geliefde gemeente, als wij met Orpa niet verder komen dan onze vorige plaats verlaten, Moab, ons oude leven achter ons laten, maar niet aankomen in Bethlehem met Rut, niet gelost worden door Boas, staan we er alleen voor. Helemaal alleen. Geen losser, geen verlosser, geen redding, geen Goel. Orpa ontbreekt hier. Geliefde gemeente, Orpa ging wel uit Moab, maar bleef halverwege steken, van A naar Beter. Maar ze kwam niet aan in Bethlehem. Jonge vrienden, opnieuw een toepassing ook voor jullie. Als we deze losser niet kennen, deze verlosser niet kennen, Boas niet hebben tot ons eigendom, ja, dan sta je er alleen voor. Dan moet je alleen voor de Heere verschijnen. En ik zeg het in liefde, maar dan kun je niet blijven staan. En ook niet blijven bestaan. Dat gaat niet. Zonder losser gaat het niet. En daarom, geliefde gemeente, ik heb vorige keer ook gewezen op de vrouw van Lot, bij wie we ook zien dat ze halverwege blijft steken. Gedenk aan de vrouw van Lot. Maar gedenk toch ook alstublieft aan de vrouw van Gilion. In vers 10 zegt Boas ook nog iets anders. Daar ligt ook een prachtige lijn in opgesloten. Boas zegt aan het slot van vers 10, opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen. En van de poort zijn er plaats. Dus Boas zegt hier, ik los, ik neem die schuld op mij van al deze mensen, opdat de naam van Machlon niet zal worden uitgeroeid. Opdat de naam van Machlon zal blijven bestaan. Opdat die voort zal gaan. Opdat die naam zal blijven worden genoemd. Dat gebeurt ook, de naam van Machlon. Maar het gebeurt ook met Boas eigen naam. Die wordt ook genoemd. Lucas 3, Matthäus 1. Kijk, en nu kom ik nog even terug bij Ploni Almoni, gemeente. Want deze onbekende losser, zijn naam staat niet vastgelegd in de heilige bladen van de schrift. Waarom niet? Wel, ik geloof, gemeente, omdat Ploni Almoni zijn verantwoordelijkheid niet wilde nemen. Hij dacht aan zijn eigen hachje. Het kostte hem te veel. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet voor Naomi en nog minder voor Rut. En daardoor is zijn naam de grote onbekende in het heilige woord van God. En, nomen escio. Maar Boas, die zijn heilige verantwoordelijkheid neemt, zijn naam zal bestaan. Zijn naam gaat door. En de naam van Machlon, en de naam van Elimelech, en de naam van Naomi, en de naam van Rut. Voelt u dat, gemeente, wat hier gebeurt in Rut 4? En dan is het volk daarvan getuige. Het volk hoort dat Boas de volle verantwoordelijkheid neemt. En daarmee, gemeente, wil ik de tweede gedachte dan besluiten. De grote onbekende losser neemt niet zijn verantwoordelijkheid. En toen ik alles in stilte wat overdacht in de achterliggende week, toen kwam dat ook wel naar me toe. Want gemeente, wij nemen ten diepste ook niet onze verantwoordelijkheid. Echt niet. Ten diepste niet. Vanuit onszelf niet. En dat is niet vreemd, gemeente, want wij zijn een kind van Adam en Eva. En als Adam door de Heere terecht wordt geroepen, als de Heere Adam roept, wat zegt Adam dan? Dan zegt Adam, de vrouw die u mij gegeven hebt. Adam wil ook onder zijn verantwoordelijkheid uitkomen. En wanneer de Heere vervolgens spreekt tot Eva, zegt Eva, ja, die slang, ze schuift de verantwoordelijkheid ook af. En als dan later Kain en Abel worden geboren en Abel is doodgeslagen door Kain, doet Kain exact hetzelfde, want Kain zegt, ben ik mijn broeders hoeder? Ook Kain neemt zijn verantwoordelijkheid niet. En we zien het zelf bij Aaron de priester. We hebben ervan gezongen. Aaron de priester, die notabene een gouden kalf laat oprichten en dan zegt tegen Mozes, ja, maar dat volk wilde het graag. Ik heb gezegd, lever de sieraden maar in en al het goud wat je hebt. En ineens staat het gouden kalf er. Zo komt het over wanneer we het lezen. Ook Aaron neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Nee, gemeente, dat Ploni Almoni hier zijn verantwoordelijkheid niet neemt, het heeft ons echt wat te zeggen, ook vanmorgen in deze dienst. Dat wij vanuit onszelf niet onze verantwoordelijkheid nemen. Terwijl die verantwoordelijkheid recht overeind blijft. Hier zegt Ploni Almoni, ik kan niet lossen. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen, ik wil niet lossen. En zo zal ook op de jongste dag gezegd worden tegen een ieder die de geestelijke verantwoordelijkheid niet genomen heeft. Niet, ge hebt niet gekund. Ge hebt niet gewild. Gemeente, we gaan verder naar onze derde gedachte. De lossing geweigerd, de lossing geaccepteerd en nu de lossing geprezen. Vers 13. Alzo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouw. En hij ging tot haar in. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. U ziet dat ik enkele verzen laat liggen, dat doe ik om destijds willen. Vers 11 en vers 12 sla ik bewust over. We gaan naar vers 13 en daar lezen we dat Boas trouwt met Rut. Rut wordt de bruid van Boas, de bruid van Bethlehem. Boas gaat tot haar in, die heeft gemeenschap met Rut. En dan moet u even met me meelezen hoe het dan in vers 13 wordt omschreven. De Heere gaf haar dat zij zwanger werd. Gemeente, in onze tijd wordt vaak gesproken over het nemen van kinderen. Dan gaan we samenwonen, dan gaan we trouwen en dan nemen we kinderen. Gemeente, ik heb wel eens gezegd, we nemen een hond of we nemen een hamster, maar we nemen geen kinderen. Hier staat heel duidelijk, de Heere geeft haar dat ze zwanger wordt. En dat stelt vanmorgen voor vragen. Dat stelt voor tere vragen. Want er zijn vanmorgen ook in ons midden, voor wie de kinderwens altijd onvervuld is gebleven. Er zijn er die hebben gebeden. Er zijn er die hebben gesmeekt. Er zijn er die hebben geworsteld voor de genadetroon van de Heer om toch een kindje te krijgen. Maar het gebed bleef voor het oog onverhoord. Hoe moeten we dat zien, gemeente? Wel, daar heeft uw predikant geen antwoord op. Echt niet. Guido de Bre zegt in een Nederlandse geloofsbelijdenis dat God onbegrijpelijk is. En verder mag ik niet gaan. Zijn wegen zijn niet onze wegen. Zijn gedachten niet onze gedachten. Soms, en ik zeg dat in voorzichtigheid, soms kan er achteraf wel eens licht over vallen. Ik geloof dat dat ook wel gebeurd is in het leven van Rut. Want Rut, haar eerste huwelijk, bleef kinderloos. Zo'n 10 jaar lang. Met Machlon heeft ze geen kind gekregen. En met Boas mag ze een kind krijgen. Dat zal haar ongetwijfeld te denken hebben gegeven. Er zal ook licht over gevallen zijn, dat geloof ik wel. Maar gemeente, ten diepste moeten we daar God in laten, hoe moeilijk dat ook is. En dan moet een dominee, een ouderling of een diaken ook maar niet al te snel met tekstwoorden komen, met goede raad komen, hoe goed bedoeld ook, laten we de Heren, Heren zijn. Maar Rut raakt in verwachting en baart een zoon. En dan lezen we in vers 14, gemeente, hoe de vrouwen gaan zingen. Ja, dan komt hoofdstuk 1 weer even terug. Die vrouwen die het aanvankelijk gezegd hebben, is dit Naomi? En Naomi moest het klagen, noem maar niet meer Naomi, maar Mara. Die vrouwen die gaan nu de lofzang aanheffen. Ze prijzen als het ware de lossing, ze prijzen het werk wat Boas heeft gedaan en daardoorheen zien ze het werk van de Heere. Ja, gelooft zij de Heere die niet nagelaten heeft u een losser te geven, vers 14. Die losser, dat is Obed. En wat zal Obed dan doen? Ja, dat zeggen de volgende verzen. Die zal een verkwikking van de ziel zijn van Naomi. Zal Naomi in haar ouderdom onderhouden. En die losser, Obed, is nu beter. Ja, die schoondochter moet ik zeggen, die Obed gebaard heeft, is nu beter dan 7 zonen. Het vorige hoofdstuk zagen we er thuiskomen met 6 maten gerst. Toen hebben we nog elkaar erop gewezen dat de maat nog niet vol was. 6 maten, nog geen 7. Hier komt dat prachtige getal van de volheid, 7, terug. Rut, de schoondochter van Naomi, omdat ze Obed heeft gebaard, is beter dan 7 zonen. En dan zien we hoe Naomi dat kind op haar schoot neemt en dat ze dat kind mag verzorgen, zo moeten we het lezen. Het is niet letterlijk zo dat ze het kind heeft gevoed met haar borst. Nee, Naomi, die, zo mogen we het echt wel lezen, beschouwt Obed als haar eigen kind. Dat wordt er bedoeld. En dan zeggen de buurinnen, de naburinnen, aan Naomi is een zoon geboren en wij noemen hem Obed. Klinkt ons wat bijzonder in de oren dat dat gebeurt, dat buren een naam geven aan ons kind, maar het was in het oude Israël niet ongewoon. En dan kiezen ze gemeente voor de naam Obed. Dat is bijzonder. Want nu zijn er zulke grote dingen gebeurd in het leven van Boas en in het leven van Rut. En nu noemen ze dat kindje wat geboren wordt uit Boas en Rut, Obed. Dat betekent knecht, dienaar. Dat is toch wel bijzonder. Ja, en toch ligt dan in Obed ook weer een prachtige lijn naar de Heer Jezus. Want heeft Christus het ook niet van zichzelf gezegd? Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En hebben we het onlangs ook niet gehoord met elkaar, toen we stilstonden bij Johannes 13, hoe de Heer Jezus zijn opperkleed in de opperzaal heeft afgelegd, hoe hij door de knieën ging en hoe hij met een wasbekken de voeten van de discipelen heeft gewassen. Het was een werk voor een dienstknecht, een slaaf. En wat is er voor Christus betaald? Wat kreeg Judas voor het verraden van hem? Prijs van een slaaf, 30 zilverlingen. Gemeente, met vrijmoedigheid trekken we vanmorgen een geestelijke lijn van Obed, de dienaar, naar Christus. Van dit kind dat geboren wordt in Bethlehem, de kleine Obed, loopt er een lijn 1200 jaar verder de geschiedenis in, de tijd in, naar het andere kind van Bethlehem, koning Christus, de dienaar. En dan eindigt ons gedeelte met een aantal namen. En daar lichten we aan het slot van de prediking enkele uit op. Allereerst Peres. Wie is Peres, gemeente? Dan moeten we beginnen bij Tamar. Tamar was getrouwd met Er, zoon van Juda. Er stierf en toen trouwde Tamar met de tweede zoon van Juda, Onan. Althans, het was de bedoeling dat ze daar een kindje mee zou krijgen. Maar Onan stierf ook. Toen zou Tamar getrouwd moeten zijn met Sela. Dat was de laatste die dan als het ware resteerde om nog leven te verwekken, nieuw leven te verwekken bij Tamar. Maar dat wilde Juda niet. Dat zou voor Tamar betekenen dat ze geen nageslacht zou krijgen. Niet bij Er, niet bij Onan en ook niet bij Sela. Wat doet Tamar dan? Ze verkleedt zich als prostituee, gaat langs de weg zitten. Daar komt Juda voorbij. Ze weet Juda, haar schoonvader, te verleiden tot gemeenschap. En daar wordt Peres uitgeboren. En we zeggen het maar ronduit, Peres is geboren uit ontucht. Schoonvader en schoondochter, we weten allemaal, dat hoort niet. Daar is Peres uitgeboren. Ga naar de tweede naam, Salmon. Salmon is de vader, en we mogen het ook lezen, grootvader. De verklaarders zijn het er niet helemaal over eens. Maar Salmon is een vader of voorvader van Boas. Hier staat letterlijk dat Salmon Boas gewon. Zo mogen we het ook lezen. Laat het Hebreeuws ook toe. We mogen het dus zo lezen dat Salmon ook de vader is geweest van Boas. Rechtstreekse vader of voorvader. Salmon gewoon Boas. Wie was Salmon? Salmon was getrouwd met Rahab de hoer. Ook niet echt een voorname naam, zouden wij zeggen. Maar daar is Boas nu uitgeboren. En dan lezen we aan het slot van vers 22 de naam David. Laatste woordje van het boek Rut. David. Daar loopt het boek Rut op uit. Daar mondt het in uit. Door Peres, door Salmon, door Boas, door Isaïe gaat het uiteindelijk richting koning David. Elke keer, gemeente, leek de weg dood te lopen. Farao die alle jongetjes ombracht, Haman die alle Joden uit wilde roeien, Herodes, die alle jongetjes tot twee liet ombrengen door het zwaard. Keer op keer leek de lijn naar Christus verbroken te worden. Leek de weg dood te lopen. Ook toen Tamar geen kinderen kreeg, leek de weg voor Tamar dood te lopen. Maar zie, daar werd Peres geboren. Zijn naam betekent doorbreker. Er kwam een doorbraak. En zo werkt de Heer nu, dwars door de omstandigheden van het leven heen, hoe chaotisch, hoe donker ook, naar één doel, en dat is de komst van de Messias. En als we één zaak ook met elkaar hebben geconstateerd, gemeente, dan is het wel dat de Richterentijd een donkere tijd was, een tijd van chaos en anarchie. Geen koning in Israël, en ieder deed maar wat. Maar te midden van die chaos, te midden van die inktzwarte duisternis, volvoert God zijn raad en zal hij zijn welbehagen doen. Geliefde gemeente, hoe donker ook Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op wie hem vrezen. Is uw leven moeilijk? Is uw leven zwaar? Is uw leven donker? Is uw leven duister? Jonge vrienden, is het misschien wel een chaos in je leven op dit moment? En je weet niet hoe het verder moet? Zie op de grote Boas. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen.